Als ik de boodschap die ik vandaag in uw midden zou willen leggen, zou moeten samenvatten in één zin, in een paar korte woorden, dan is dat: hebt elkaar lief. En dat hoef ik eigenlijk allemaal niet meer te zeggen, want u hebt het al gehoord. Dat is voor mij een hele bevestiging, dat ik op de goede weg ben om dat aan u aan te bieden. Ik ben gevraagd om over de grote verzoendag te spreken. Gisteren was het Yom Kippur. We kennen dat woord Yom Kippur vanuit de Yom Kippur oorlog. Die er was in 1973. Dat was het eerste jaar dat ik hier als predikant in Montfoort werkzaam was. En dat was allemaal heel griezelig. En huiveringwekkend. Dat ze juist die Arabische landen Israël overvielen. Juist op Yom Kippur. Dat ze dachten, nou ja, ze hebben hun gedachten nou ergens anders. Ze zitten bij elkaar in groepjes om te bidden. Dan kunnen wij ondertussen met onze vliegtuigen en onze tanks een heel stuk opschieten voordat ze weten dat we er zijn. Maar zo ging het niet. Na 3 dagen waren ze verslagen in de kracht van de Heer. Want Israël was ook een biddende natie. Dus dat is Yom Kippur oorlog. Maar toen kregen wij al die moeilijkheden met het probleem dat olie werd teruggehouden door de Arabische landen, een soort boycott op ons, omdat wij zo pro-Israël waren. En toen hebben we autoloze zondagen gehad. En ik weet nog dat ik in Meidrecht moest spreken toen, in de avonddienst van 5 uur. En ik mocht nog niet met mijn eigen auto gaan. Ik kon geen ontheffing krijgen. Voor religieuze zaken hadden ze in dat bureau geen enkele interesse. Dus je gaat maar met de bus. En zo ben ik met de bus eerst naar Utrecht gegaan. En toen met de bus richting Haarlem. En ben ik wel ergens uitgestapt. Maar al met al ben ik van 3 tot 9 van huis geweest voor die ene dienst die ik in Meidrecht moest doen. Zo ging dat. Dat was allemaal een nasleep van de Yom Kippur oorlog. En vandaag hebben we dat dan over Yom Kippur. Ik wil met u lezen uit het boek Leviticus, dat hoofdstuk dat over Yom Kippur gaat. Leviticus 16. Eerst de eerste 10 versen. Na de dood van de 2 zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, op een minder goede manier, heel brutaal. Toen dat geweest was, zei de Heer tegen Mozes: zeg tegen je broer Aaron, dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel in de tabernakel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen. Die 2 zonen waren al gestorven en nu zou het ook zijn eigen dood betekenen als hij dat deed. Want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, daar is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Dat linnen, dat was niet daarom gekozen omdat de kwaliteit daarvan beter is, maar linnen, dat is de witte dracht die de priesters ook droegen. En hij moest op die grote verzoendag, waar je als mens zou zeggen van, nou, dit is mijn grote dag als grote hoge priester. Ik kom daar in het mooiste kleed met allemaal prachtige figuren erop en ik zal me eens mooi aankleden. Nee, zegt de Heer, jij komt voor mijn aangezicht en dan ben je een priester zoals alle priesters en zo moet jij dan ook nu gekleed gaan. Gewoon in linnen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij ook zijn lichaam met water wassen. En van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar ten overstaan van de Heer moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als een reinigingsoffer opdragen. En de bok die door het lot bestemd is voor Azazel, dat is een veldgeest, een geest uit de woestijn, een boze geest, niet van de Heer. Een bok die door het lot voor Azazel bestemd is, moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel. Dan verder in vers 20. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. En daarna moet hij het dier de woestijn insturen onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Tot zover uit het Oude Testament, uit Tenach. Dan wil ik verder met u lezen het gebed van de Heer Jezus toen hij voor zijn lijden stond. Toen hij die bok was in de liturgie, hij was tegelijkertijd de bok die geslacht zou worden, als de bok die de woestijn in zou worden gestuurd, de intense verlatenheid. En dan als hij daarvoor staat, dan bidt hij het hoge priesterlijk gebed. Dat is Johannes 17. En dat is eigenlijk Jezus' laatste wilbeschikking. Dat heb je als met mensen die sterven gaan, dan is vaak hun laatste wil, dat is iets waar de hele familie zich over buigt en naar luistert met grote eerbied. Soms hebben ze die persoon die gaat sterven, in de hele familie wil nooit iemand naar hem luisteren of naar haar. Maar nu op de sterfdag, Ze vragen aan elkaar, heeft ze nou wat gezegd? Heeft hij nog wat gezegd? Dat is ineens het allerbelangrijkste. En zo heeft ook Jezus een laatste wilbeschikking, die ontzettend belangrijk was. Vlak voordat hij stierf, goot hij nog één keer zijn hart uit voor de Vader, om te zeggen waarvoor hij de dood zou willen ingaan, om die verzoening te bewerken. En dan bidt hij dat de leden van de gemeente ook met elkaar verzoend zullen zijn. Dan zegt hij in vers 20, dus Johannes 17 vers 20, ik bid u niet alleen voor mijn discipelen, maar ook voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Dus dat is het begin van de christelijke gemeente. De kerk zou je kunnen noemen. De kerk van de eeuwen heeft hij nou even in het vizier. Allen die door hun verkondiging van de discipelen die later apostelen werden, in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Dat is de eerste keer. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij. Dat is de tweede keer. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn. Dat is de derde keer dat hij daarom bidt. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief hebt. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u en zij weten dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal dat blijven doen. Wanneer? Merkwaardige woorden. Ik zal het blijven doen. Hij heeft nog maar één dag te leven. Ik zal het blijven doen. Dus je zou zo het lijden van Jezus kunnen samenvatten in één ding. Dat hij hen God bekend maakt. Ik zal dat blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen zal zijn. En ik in hen. En deze drie woorden, deze drie gebeden om die eenheid, werden voorafgegaan wat hij in vers 11 al bad. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn. Zoals wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, één zijn. In de tijd dat ik hier als predikant in de Geïnformeerde Kerk dienst deed, was dat ook de tijd van wat toenadering van kerken tot elkaar. En toen mocht ik voor het eerst in de Rooms-Katholieke Kerk preken. Ik was al redelijk goede vrienden met de pastoor. Ik was hem op gaan zoeken. Ik was gewoon mijn collega's aan het op gaan zoeken. En zo kwam ik ook bij dominee Verkade. Dat was de eerbiedwaardige predikant van de grote hervormde kerk. En daar hadden we ook de pastoor. En met de pastoor heb ik menig schaakspelletje gespeeld na die tijd. En we zagen elkaar nog wel eens. Dat was moeilijker met de man van de grote hervormde kerk, want die vond die gereformeerde maar niks. Dus zo zie je. Dogmatisch stonden we veel dichter bij de hervormde kerk, maar gevoelsmatig was het, waren we mijlenver van elkaar. Vreselijk. En de intense eenzaamheid en het verdriet en de zonde die op Jezus afkwam in de hof van Gethsemane had mee te maken met die verscheurdheid van de kerk. Hij zag dat, hij vond het vreselijk dat het zo verscheurd zou zijn. Oh, wat erg. Eerst over de Yom Kippur oorlog. Over Yom Kippur. Daar vinden we heel iets bijzonders. 100 jaar geleden, toen we veel Joden in Amsterdam hadden wonen, toen was het in de Joodse wijk in de week voor Yom Kippur een drukte van belang, want de verschillende winkeliers die elkaar ook opzochten. En je had natuurlijk altijd onder die winkeliers die onder de prijs gingen werken van de anderen. Alle kadetjes, hè, die waren 3 cent en hij verkocht ze dan voor 2. Nou, dat ging natuurlijk door de hele wijk heen en een lange rij van mensen die kwamen de kadetjes halen voor 2. En die anderen die keken vanuit mijn winkeltje aan de overkant. Oh, Jacob, die heeft weer. Die heeft weer een van de concurrentie. En woedend waren ze. Ze keken elkaar het hele jaar niet meer aan. Maar toen kwam Yom Kippur. En in de week voorafgaande aan Yom Kippur moesten ze naar hem toe. Jongen, we hebben de pest aan je voor wat je doet. Maar nu voor Yom Kippur, vergeven we je. Geven we je hand. En zo was het vrede in de harten van de Joden die Yom Kippur gingen vieren. Want je kon naar Joods besef niet de vergeving zoeken alleen maar van God over je leven. Niet alleen maar verzoening met God. Zonder dat je ook verzoening had en zocht met de mensen om je heen. Dat staat niet los van elkaar. Je moest bij elkaar. En met elkaar dat vieren. Eeuwenlang hebben wij als grote kerken in Nederland hebben we, en dat was waarschijnlijk ook wel in andere landen het geval, dat als het avondmaal werd, was 1 keer in de 6 weken, als het avondmaal werd, dan had je een voorbereidingspreek daarvoor. En een voorbereidingsweek om alles in orde te maken met iemand met wie je een keer ruzie had gehad. Met met iemand die jou op je tenen had getrapt, lelijke dingen had gezegd, en je wist, ik kan niet naar het avondmaal als ik niet ook de verzoeningshand heb uitgestoken naar die rotte, naar de rotjong en die vervelende vrouw. Want Jezus had gezegd, heb elkaar lief, zodat je ook mij lief hebt. En wees één met elkaar zoals wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, één zijn. En dat komt voort uit Leviticus 17. En 16. Daar wordt verteld dat op die grote verzoendag, dan op die ene dag in het jaar, dat daar de hoge priester de tabernakel mocht binnengaan en een schaal met bloed had hij bij zich en reukwerk, wierook. Gloeiende houtskool, daar werd wierook gelegd en het gaf dampen en het gaf een geurende, en dat doet het nog steeds, een geurende walm als het ware. En dat is een symbool van de gebeden van de godskinderen die naar de hemel gaan en die ten hemel opstijgen. Mijn gebed met opgeheven handen mogen opklimmen voor uw heilige aangezicht, zo zegt de psalm. En dat is het beeld van die wierook. De aanbidding. De lofprijzing. Je bewierookt elkaar niet als mensen, maar dat doe je alleen met God. Alleen met woorden kun je elkaar bewieroken. En zo was dat. En als hij dan daar in die tabernakel binnen was gekomen, kwam hij eerst in de voorhof en dan knielde hij neer met die schaal met dat bloed en die wierook, en hij legde eerst die pan met dat brandende houtskool en dat wierook onder het gordijn door, dat grote gordijn, het afsluitende gordijn tussen het heilige waar hij stond met de menorah en met de tafel van de toonbroden en de tafel voor de aanbidding, de gebeden. En dat grote voorhangsel was daar dan, en dan mocht hij een tipje daarvan oplichten en dan bracht hij eerst die pan met wierook naar binnen. En dat walmde daar in die achterste ruimte waar de ark stond. En de ark, dat was die grote kist waar de stenen tafelen waren opgeborgen, de stenen tafelen die God had gegeven op de Sinaï, daar was de wet ingeschreven. En God, die zichtbaar boven de tabernakel in een grote wolk aanwezig was, hij rustte juist op die heilige ark, op dat voorste deel of het achterste gedeelte, het is maar hoe je het bekijkt, dat achterste gedeelte van deze tabernakel. En de walm van de wierook vervulde die ruimte helemaal. Dus de hoge priester kon dan niet zomaar binnenstappen, dat gordijn opzij en ik stap hier zo naar binnen. Hier ben ik, Heere God, met het verzoeningsbloed. Eerste wierook. Eerste aanbidding. God, wat bent u groot. God, wat bent u groot. Wat bent u geweldig. U bent heilig, u bent zuiver. dat is ook zo mooi dat we vanmorgen ook deze dienst begonnen zijn met God groot te maken, zijn zuiverheid te bezingen en dat hij te vertrouwen is. Maar dat je zegt niet als eerste dat je op hem vertrouwt, nee, je zegt als eerste dat hij groot is en te vertrouwen is en dat hij een rots is en een herder en degene die je leven leidt en je bij de hand pakt. En dat is heel belangrijk, dat als wij onze gebeden naar God opzenden, dat we beginnen het in een envelopje verpakt, als het ware, in een envelopje van de aanbidding, dat je zo je gebeden naar God opzendt. En zo was dat toen met de hoge priester. En als dan die hele ruimte vervuld was, dat hij als het ware, als hij de volgende stap nam en zo naar binnen wilde gaan en het bloed zou sprenkelen op de heilige ark, dat hij de ark bijna niet meer zag vanwege de dikke wolken van dat wierook. En zo kwam hij daar en stapte daar naar binnen. Hij kroop meer dan dat hij daar in voorornaat naar binnen stapte. En hij sprenkelde vanuit dat kannetje met bloed, die schaal. En hij sprenkelde het met zijn wijsvinger op die verzoeningsplaat, op het deksel. En daarna 7 maal op de grond. Jaar in, jaar uit werd dat bloed gesprenkeld op dat verzoendeksel. Je kunt je voorstellen hoe dat er langzamerhand uitzag in de loop der eeuwen. Steeds die klommertjes als het ware van 20, 30 jaar geleden, die waren daar nog op. En die spraken over de God van de jaren, de God van de eeuwigheid, die telkens maar weer opnieuw vergeeft. Waarom was het nou juist het bloed dat hij sprenkelde? Waarom kon hij niet met een stuk van het vlees van het offerdier zo naar binnen gaan en daar op die ark zetten? Alsjeblieft, Heere God, dat is ons offer. Daar wordt in het volgende hoofdstuk wordt dat uitgewerkt. In het bloed, daar zit het leven. Volgens het besef van de Israëlieten toen en van de hele mensheid toen in die tijd, zat het leven van het dier zat in het bloed. Want als je dat dier slachtte, dan stierf het en dan werd er bloed uitgegoten. En daarom mochten de Israëlieten nooit van het bloed drinken. Dat gebeurde wel in Egypte bijvoorbeeld, waar ze vandaan kwamen. Ze hadden die offerdienst van Egypte nog vaak voor ogen. En hoe ze daar aan de stier Apis, dat ze daar aan die godheid het offer brachten. En dat ze zelf een feest vierden en het bloed dronken van die stier. Om sterk te worden, om de kracht die er van de stier, de kracht van dat geweldige beest, waardoor hij altijd zo lastig was om te hanteren, dat ze dronken het met het bloed in, om zelf ook sterk te worden. Maar de Heer God zei, niets van dat alles. Niets van dat alles. Als je dat offer brengt op grote verzoendag, dan wil ik je dat je mij het leven brengt, wat in dat bloed zit. Dat leven, dat is van mij, het komt van mij, en daarom mag ik het door jullie aangeboden krijgen als een symbool van dat jullie je eigen leven aan mij wil geven. Dat je je eigen bestaan aan mij wil toewijden. Dat was het symbool van het bloed. Het offerdier had zijn leven gegeven, maar nu mocht Israël leven en dat leven aanbieden aan God. En die symboliek die zet zich voort tot in het heiligavondmaal. Als Jezus aan de discipelen bij het laatste avondmaal dat ze samen vieren, dan biedt hij hen aan. Dit is mijn lichaam, zegt hij, van het brood. En van de wijn die gedronken wordt, zegt hij, vandaag is dat nu niet gewone wijn bij de maaltijd, maar het symbool van mijn bloed. Waarom zou Jezus dat doen? Waarom zou hij zo teruggrijpen, als het ware, op dat wat op de grote verzoendag gebeurde? Dat was omdat hij ons wel zijn bloed te drinken wilde geven op een symbolische manier. Omdat hij wil dat zijn leven in ons zou komen en daar zijn werk doen. En als er bij ons een nieuw leven in onze huizen komt, doordat er een babytje geboren wordt, dan is dat eerst heel klein en zwak. Behalve het gehuil is het niet te merken dat er een babytje is. Pas later duurt het een half jaar en dan heb je dat kleine jongetje of meisje met luide kreten over de vloer kruipt. En ik mag in Lelystad ook mensen begeleiden die uit Eritrea komen. En vorig jaar zaten ze op een gegeven moment in de kerk, bij de kerk, en mevrouw was hoogzwanger. En die zaten maar in een hoekje. Ik vond het gek. Met elkaar werd er koffie gedronken na de dienst en zij zaten daar in een hoekje. Ik dacht, dat moet helemaal niet. Nieuwe mensen, die moet je niet dan maar zo laten zitten. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb ze van koffie voorzien. En ik ben blij bij ze wezen praten. En daar is een vriendschapsband uit geboren. En elke week ga ik daar naartoe om met hen Nederlands te lezen. En we lezen uit de Bijbel. We hebben eerst de boekjes uit de lagere school genomen, maar daar gingen we gauw vanaf, want die gekke dingen die daar allemaal in die boekjes staan, je houdt dat niet voor mogelijk. Ik vond het bespottelijk om deze mensen daarmee Nederlands te leren met dat soort flauwekul wat in die boekjes stond. Ik had altijd nog het idee van ik ben volgend jaar word ik 80, dus het is een heel wat jaren geleden dat ik op die school zat. En 1947, toen zagen die boekjes er anders uit dan nu. Maar dan lezen we samen uit de Bijbel. En vooral de u vinden ze heel moeilijk om te zeggen. U, ze is altijd oe, en zo, hè. En maar het zijn ontzettend fijne mensen en ze zijn toegewijd om Nederlands te leren en om de handen uit de mouwen te steken. En ze zijn twee hele fijne jongelui. En dat babytje is inmiddels geboren en ik mocht naar een Eritrese dienst begeleiden. Dat was in Amsterdam, ze wilden naar Amsterdam toe, want ze wilden hun kind aan Jezus aanbieden. Dat werd natuurlijk werd gedoopt naar hun traditie. En toen maakte ik daar een dienst in Amsterdam mee. Ik verstond er geen klap van, 2 uur lang. Maar ik had een liturgieboekje bij me waar ik ongeveer uit op kon maken van waar het over ging. Maar er hing een diepe zalving in die dienst, zoals ik nog zelden meegemaakt heb. Ik ben regelmatig in de diensten bij Marty Haaien bijvoorbeeld geweest, die naam kent u misschien nog. En ook bij een priester waar we toen voor het eerst van hoorden, over de handoplegging van genezing. En dat er mensen soms vielen, dat ze de zogenaamde slain of the spirit, werd dat dan genoemd, ontvingen. En in die diensten van Marty Haaien, dat was soms een bepaalde zalving. En dat heb ik al vaker in die volle evangelie diensten meegemaakt, die grote conferenties van houten methoden uit een ver land. En dan was er inderdaad, in de diensten van Benny Hinn kon je dat ook zo hebben. En dan was er een zalving in die dienst waar, nou ja, ik gleed als het ware onmiddellijk in gebed. Ik kwam daar en het duurde nog 2,5 uur voordat de dienst begon. Maar die uren die vlogen om, want er was zo'n zalving. Het was verrukkelijk om zo aan de voeten van Jezus te zijn. Ik vond het geweldig. En dat kleine jongetje, dat dart nu die kamer rond en een kabaal dat hij heeft. En hij leert lopen door zo'n ding, wat je een loophek op wieltjes. En heel interessant. Maar zo zie je dus, het leven, als het komt, dan is het nog zwak en teer. Maar het mag groot worden, het mag zich ontwikkelen. We mogen het de ruimte geven opdat het zich zal ontwikkelen. En zo mag u het heilige avondmaal tot u nemen en het bloed van Jezus drinken. Dat Jezus u zijn eigen karakter geeft. Zijn eigen leven, dat doordrenkt is van God. Dat had Jezus van zichzelf al, doordat hij ook God was, vanuit de hemel neergedaald. Het woord is vlees geworden, de eeuwige belofte is vlees geworden, zegt Johannes. En het heeft onder ons gewoond. En Paulus die schrijft in een van zijn brieven aan de Colossenzen dat Jezus, dat de volheid van de levende God in Jezus gewoond heeft. En dat bloed dat door zijn aderen ging, dat heeft daar natuurlijk van alles van meegenomen. Jezus' bloed was anders dan uw bloed. Neem me niet kwalijk, meneer. Dat is zo. Jezus' bloed was anders dan gewoon van ons mensen. Het zitterde door hem heen. Die geweldige liefde van God. Het leven van God. De erbarming. Zo vaak lees je dat Jezus met erbarming vervuld was. Wel nu, dat komt door het vuur van de liefde wat in zijn bloed ook brandde. Ik heb nogal veel gelezen van mensen in de afgelopen eeuwen die visionair dingen hebben gezien. Daar ben ik door gefascineerd en ontzettend door gezegend. Ik heb mij als dominee daar ook mee als het ware in leven gehouden. Om zelf een input te krijgen om het weer aan de gemeente door te geven. En hier in deze jaren in Montfoort ben ik veel bezig geweest met Anna-Katharina Emmerich. Dat was een vrouw die 300, 400 jaar geleden leefde in Emmerich, vlak over de grens bij Arnhem. En daar had ze een boek geschreven, of dat was gedicteerd, en dat staat allemaal in het boek van dat bittere lijden van onze Heer Jezus Christus. Het bittere lijden van onze Heer Jezus Christus. En daar lees je als het ware, als in een film, hoe zich dat allemaal voltrok. En hoe Jezus daar gestreden heeft in Gethsemane. En dat God de Vader zich terugtrok. Terugtrok van Jezus. Wat moet hem dat pijn hebben gedaan? Want hij hield zo ontzettend van Jezus, die hem zo trouw was. En waarin de Zoon van God, als het woonde, en hij trok zich terug. De Godheid trok zich terug uit Jezus. En Jezus bleef alleen achter. En hij voelde de beklemming en de gruwel, de gemeenheid van alle zonden die hier in deze wereld, die in deze wereld woedt, alle gemeenigheid. En hij keek het recht in de ogen. En hij zag de ene zonde na de andere voor zich opdoemen. En hij nam het als het ware op zijn schouders. Zoals dat lam, zoals dat die boek van Azazel, die kreeg van de hoge priester, nadat hij zijn eigen offer gebracht had. Nadat het offer aan God gebracht had, nam hij die bok en daar door handoplegging belaadde hij hem met alle schuld van deze wereld en van het volk. En dat was het symbool dat ook Jezus beladen werd. En hij nam het op zich om het als het ware weg te dragen, weg. En het kruis was daar tevens een symbool van. Hij werd als het ware van de wereld afgeduwd. Weg. Zoals die bok van Azazel uit de legerplaats van Israël moest worden verwijderd. Azazel heeft veel in dubio gestaan in de uitleg van die tekst. Maar wat is Azazel nou? Men heeft lange tijd gedacht dat is een bepaald gebied geweest. Maar hoe langer, hoe meer is men overgegaan tot de opinie dat het een eigen naam is. Van een geest, een veldgeest. Zoals bepaalde gebieden hun eigen geest hadden die daar woonde en rondspookte in de woestijn. En dat was geen goede geest. Israël wapende zich daartegen. Daar woonden de geesten van Amalek, van de woestijn, van de volken die Israël haten. En dat broeide allemaal in die woestijn zoals het tegenwoordig nog broeit. En Azazel is waarschijnlijk een van die figuren geweest. Een van die veldgeesten. En de narigheid en de zonde van Israël werd weggeduwd, weggebracht, verwijderd, nadat het eerst met God goed kwam en verzoend werd. Moest de zonde niet alleen maar vergeven worden, maar ook verwijderd worden. En dat is een geweldige boodschap naar ons leven toe. Je moet je kwaaie nukken niet laten zitten. Het feit dat je altijd de neiging hebt om weer kwaad te spreken over een ander. Of je af te zetten tegen een ander. Of brutaal te zijn en met ellebogen te werken. En al die dingen, de een heeft dit en de ander heeft dat. Moet je niet handhaven. Maar wegdoen. Naar Azazel. Naar die kwade geest. De duivel, zoals we nu weten. En het bloed van Jezus, schrijft Johannes aan de gemeente. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En reiniging Dus dat je dat drinkt, dat is niet alleen maar dat het je vergeven wordt, wat je verkeerd hebt gedaan, en je beleidt het. Als die zonde op die bok werd gelegd, moest de hoge priester ze beleiden. Dus hij moest ook die zonden beleiden van zijn zonen. Dat was een heel pijnlijk moment voor hem geweest. En wat zijn zonen hadden gedaan, zeer oneerbiedig hadden ze gehandeld als priesterjongens. Maar hij moest het beleiden. Dus wij moeten ook onze zonden beleiden. En beleiden heeft ook een bevrijdende werking. Er kwam iemand, ook in mijn Montfortse tijd, kwam iemand uit een naburige plaats, gebeurde nog alles, dat ze als reactie op de preken naar me toe kwamen. En ik had soms een heel stuk pastoraat naast de eigen gemeente. Ik heb ontzettend druk gehad. Trouwens, dat had ik in Lelystad ook, dus het maakte allemaal niks uit. Maar er kwamen mensen en die kwamen soms met dingen, oude mensen, met iets wat ze vroeger hadden gedaan. De een een abortus, de ander iemand anders aan wie ze zo ontzettend de pest had het leven zuur gemaakt. En die vrouw, die was van verdriet gestorven. En het was jaren geleden. Maar hun hele leven lang heeft ze getorst met dat schuldgevoel. De een over de abortus en de ander over het een ander uit verdriet naar het graf geholpen te hebben. Toen heb ik gezegd, zou je dat niet eens biechten? Gewoon biechten. En toen was ik even de Rooms-Katholieke priester die de biechten afneemt bij de mensen. En de biecht, dat is een zeer goed sacrament. Alleen, ja, alle mooie dingen worden ook wel weer bedorven als het dan een dwang wordt. En als er dan met aflaten worden gewerkt, zoals vroeger in die tijd van Luther, dat is natuurlijk helemaal mis. En dat heeft dat prachtige van de biecht, heeft dat heel erg besmet. Zeker in onze ogen. Van mensen die daar zo buiten staan. Maar dat mensen beleiden. En doet u dat ook? Als u het iets echt gedaan hebt. Wat, dan moet u dat bij een ander gaan biechten. Zoals de apostel ook schrijft. Beleid elkander uw zonden opdat gij vergeving ontvangt. Dat is het begin van de biecht. Beleid het, dat je het uitspreekt. Op die manier gaat het dan ook van je uit. Maar het geweldige is dat Jezus ons zijn bloed gegeven heeft. Voor onze reiniging. En het vuur van de liefde die Jezus voelde. En waardoor Jezus geleefd heeft en gepreekt heeft en mensen genezen heeft. Dat vuur, dat wil hij in ons uitstorten. En dat zit in het heilige avondmaal. Als het gezegend is. En in zijn strijd. Toen hij al in Gethsemane al dat vreselijke van deze wereld voor ogen zag. Toen zweette Jezus bloed van ontzetting over de ontwrichting van de schepping. En hij moest als het ware ook door zijn eigen volkomen toegewijdheid aan de Vader, moest hij ook vergoeding geven voor al die rotterigheid en de Vader eerherstel geven voor alle keren dat wij met onze klompen de Vader beledigd hebben en over heilige dingen heen gewalst zijn. Het was een ontzettende taak. En Jezus zweet het bloed. Maar hij hield vol door die geweldige liefde die door hem heen, als het ware de vlammen sloegen door hem heen. En als wij het heilige avondmaalsbloed drinken, dan drinken wij dat bloed van Jezus, dat hij toen heeft uitgezweet, onder zo grote strijd. En op mij persoonlijk doet dat een enorm appel, als Jezus met zoveel pijn gevochten heeft voor mijn vergeving, dat ik weer voor het oog van de Vader blij over deze wereld mag stappen. Dan moet ik ook dat verkeerde weg doen. Waar Jezus zo over gezweet heeft, mag ik niet laten zitten. En als we dan nu een stap verder gaan en we kijken naar de kerken, en we kijken naar Jezus' gebed, wat hij bad. Vader, dat ze één zijn. Dat ze één zijn. Zoals wij één zijn. Vader, Zoon en Geest. We zijn van de eeuwigheid met z'n drieën zo gelukkig geweest altijd met elkaar. Een geweldige liefde. De Zoon die zond de vlammen van zijn liefde uit naar de Vader. En naar de Heilige Geest. En naar de Heilige Geest, die zond zijn vlammen van zijn liefde uit naar de Zoon en naar de Vader. En omgekeerd, de Vader, die zond de vlammen van zijn hart, zond die uit naar zijn Zoon en naar de Heilige Geest. Zo hadden ze elkaar lief en zochten steeds het mooie voor elkaar. En zo bouwden zij samen aan die schepping. En Jezus zegt, zo wil ik dat de gemeente ook, de mensen van de gemeente, mijn leerlingen, voor wie ik mijn leven geef, dat ze ook zo elkaar genegen zullen zijn. Het goede voor elkaar zoeken. En liefde voor elkaar hebben. En zo was het ook, in het begin. Dat als ze bij elkaar waren om samen te eten, dan, en je merkte aan het gesprek wat je had aan iemand die naast je zat, dat hij financieel moeilijk had, dan zorgde je dat je daar wat naartoe schoof. Of niet direct, maar misschien 's avonds, dat je wat ging brengen. Dat je de zorgen van de een ook de zorgen van de ander laat zijn. En de zorgen van jou laat zijn. Dat is liefde. En als we nu naar de kerken kijken. Wist u dat er ongeveer 200 protestantse kerken zijn? 200. Het aantal is erg gegroeid sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de vorming van veel evangelische gemeenten. Het heeft het aantal kerken verdubbeld. Er is ontzettend veel zegen van die evangelische en van die Pinkstergemeente uitgegaan. Ontzettend veel zegen. Prachtig. Ik ben er zelf een vrucht van. Ik ben er dankbaar voor. Maar wat is er ook van uitgegaan? 200 verschillende kerken. Ik herinner me nog van toen in de begintijd van de charismatische vernieuwingsbeweging in de kerk was in 1963. En de dominee vertelde dat in zijn plaats in Hoenderlo, dat daar drie verschillende Pinkstergemeenten waren. Die niet met elkaar overweg konden. Dan zeg je, ik ben verbijsterd. In een klein dorp als Hoenderlo, drie verschillende Pinkstergemeenten. Die allemaal vieren dat de Heilige Geest gekomen is. En als je nou leest hoe het toeging in de jonge christelijke gemeente, waren dat ook aparte clubjes? En dat waren bijna allemaal mensen die uit de gereformeerde kerken voortkwamen. Het meeste. Maar ze hadden een gereformeerde virus meegenomen. Van al die afscheidingen. Gereformeerde onder het kruis. Christelijk gereformeerde. Nederlands gereformeerde. Nou, noem maar op. Wat voor gereformeerde zijn daar niet allemaal? Ik schaamde me. Over mijn gereformeerd zijn. Ik schaamde me soms over mijn protestant zijn. En het is de bedoeling van de Heer dat dit overwonnen wordt. Dat voordat hij terugkomt, dat de gemeente tot een eenheid zal zijn. Er is een mooi begin gemaakt, de evangelische gemeente. De bond van evangelische gemeenten heeft vriendschap gesloten met de Pinkstergemeente. Een paar jaar geleden hebben ze een eenheid vieren. En dat is prachtig, maar dat is natuurlijk nog maar een begin. De onderlinge verdeeldheid binnen de gemeente is iets waar Jezus in de hof van Gethsemane vreselijk onder geleden heeft. Dat zijn gemeente dat tegemoet ging. Doordat het kwaad van ja, heerszucht of niet willen buigen of je eigen mening willen handhaven. Allemaal een ratje toe van met elkaar wat ons van elkaar gescheiden houdt. En wat ook de Oostkerk van de Oosters-Orthodoxe van de Rooms-Katholieke Kerk scheidt. Het zat vol van menselijke zelfhandhaving onder die geestelijkheid. Wat heb ik jou daar, het is vreselijk als je dat, ik heb de kerkgeschiedenis moeten bestuderen en dat is niet geweldig verheffend. Maar het moet terug. We moeten naar elkaar toe. En daarom denk ik dat het in deze jaren, de Joden vieren een verzoendag, maar wij als leden van de christelijke gemeente, wij moeten een verzoend decennium voor ogen nemen. En dat we er 10 jaar voor nemen om elkaar op te zoeken en zeggen wij willen een eind maken aan die gescheidenheid. Het mag niet zo blijven om Christus wil. En als je zo met elkaar een eenheid vormt, dat wil niet zeggen dat je allemaal dan in een grote enorme hal moet samenkomen en dat bepaalde meningen weer de boventoon voert. Nee, de een mag op de Sabbat gespitst zijn en de ander heeft als Israël als focus en weer een ander heeft weer wat anders waar je op richt als gemeente. Dat mag allemaal, maar word leden van één groot lichaam van Christus. En dan kun je naar de protestantse kerken gaan en zeggen, nou jullie, we moeten één zijn met jullie. En hoef je niet allemaal met elkaar in die ene kerk te zitten. Nee, je mag best aparte vergadering houden. Maar dat de wereld weet, het is één kerk die overal verschillende nederzettingjes heeft. Jezus' laatste wilsbeschikking. Als laatste voor zijn lijden en sterven. Wat hij nog één keer wil bidden aan de Vader. Vader, dat ze één zijn. En we mogen dat niet langer handhaven. We mogen dat niet langer werkelijkheid laten zijn. We zijn daar veel te laks in. We nemen er genoegen mee. Het is nou eenmaal zo. Het is jammer. Maar denk eraan, het is een virus, een gereformeerd virus, wat geïmporteerd is in de Pinkstergemeente en in de Evangeliegemeente. Ze hebben te veel van het oude meegenomen naar het nieuwe. Je kunt wel zingen, alles is nieuw geworden, ja, prachtig. Maar wees er ook keen op dat je van dat gereformeerde virus afscheid neemt en dat je gaat zoeken naar wat werkelijk van de Heilige Geest is geweest in de Pinkstergemeente van het begin. Dat je zo elkaar lief had. Dat je alles voor elkaar over had. En wat je daarbij helpen kan, dat is het bloed van Jezus. Vereer het. Jezus heeft aan mensen in de loop van de geschiedenis ook zulke heerlijke dingen in dat opzicht geleerd. Hij heeft gezegd, rust in mijn bloed en in mijn wonden. Dat is zo onsmakelijk natuurlijk, hè? Maar met je ziel naar Jezus toe gaan en bij zijn kruis knielen. Of bij de geestelpaal knielen in gedachten. En laat die spatten van Jezus bloed maar op je komen. In gedachten. En zegt: Heer, ik wil uw bloed. Ik wil dat vuur van de liefde die in uw bloed was. Wil ik in mijn hart ten koste van alles. En uw reinheid. En uw barmhartigheid voor anderen. Ik wil het ten koste van alles. Laat het op mij spitteren. En alleen op die manier heb ik mij in mijn predikantschap kunnen handhaven. Als iemand die de Heer Jezus in dat opzicht recht in de ogen kan kijken. Ik heb vergaderingen meegemaakt van predikanten die zaten op elkaar te vitten van heb ik jou daar. Het was niet best. En als ze dan 14 dagen later weer bij elkaar kwamen, ze moesten elkaar telkens weer ontmoeten weer, om weer afspraken te maken voor planning en voor allerlei dingen. En dan kwam als het ware dat oude zeer van wat 14 dagen geleden iemand had gezegd, dat kwam weer boven. En de kwaadheid kwam weer boven. Ze waren 4-5 minuten bij elkaar en ze waren weer kwaad. Niet door wat er nu gezegd was, maar ze waren kwaad van wat er 14 dagen geleden en wat een maand geleden en wat 3 maanden geleden gezegd was. Toen dacht ik, mijn lieve mensen, jullie hebben niet geknield bij het kruis van Jezus. Je hebt niet geknield bij de geestelpaal. En het bloed van Jezus op je laten spetteren. Opdat dat je volkomen zou kunnen vergeven de andere die een rotopmerking tegen jou gemaakt heeft. En ik kwam soms ook aangeslagen uit zo'n vergadering vandaan. Maar ik ging niet over tot de orde van de dag. Die middag ging ik dan het veld in om met de Heer te praten. En met de Heer tegen de Heer te zeggen, Heer, laat uw genade over mij komen. Opdat ik helemaal vrij word en dat ik alles kan vergeven wat er voor gemeenigheid was. En alles dat alleen uw liefde. En 's avonds om 6 uur, ik was helemaal vrij. Helemaal vrij, ik had dat achter me kunnen laten. En ik kon de taak van de avond om catechisatie te gaan geven of allerlei volwassen groepen wat ik in Lelystad had te doen. Ik kon dat doen zonder een greintje van de ergernis te voelen die ik 's morgens had gevoeld. Dat is het. Dat je wast elke dag in het bloed van Jezus. Niet alleen maar als voor de vorm. Maar dat je dat een existentiële aanraking van Jezus telkens weer vraagt. Laat uw bloed over mij komen, dat ook voor mij gestroomd heeft. Amen.